Zo, goedemorgen allemaal. Ik heb wat last van mijn stem, maar dat heb je met die airco. Had jij dat niet, Jos? Overal airco? Altijd. Nou, ik heb het niet gehoord. Maar Jos, ik word ongelooflijk bemoedigd dat jij en Marja hier zo zit. In onze gemeente. Het is bijzonder om te zien wat je doet daar. Eén ding was ik wel teleurgesteld in. Dat is dat ik niet de foto zag van jouw bed. Want ik dacht, volgens mij heb jij vast niet op zo'n matrasje geslapen. Ik denk, dat durft hij niet. Dat durft hij niet om ons te praten. Maar ik heb hem wel, waar ik heb geslapen. Ik ben net terug. Ik zal maar even eerst met het slechte nieuws beginnen. Ik ben 2 kilo aangekomen. Ik schrok me rot. Dit is het hotel waar ik heb geslapen. Dat zijn wat anders dan die matrasjes. Hier heb ik 2 nachten geslapen op kosten van GodTV. Anders denken jullie allemaal, wat doet hij met ons geld? En voor de vrouwen die houden van winkelen, nou, het paradijs. Want als je hier doorheen liep, aan de achterkant was het geloof ik een van de grootste winkelcentrums van Orlando. En Orlando barst van de winkelcentrums. Maar de eerste avond dat ik daar was, had ik bezoek, de volgende foto. Die kwamen het hotel inlopen. Kun je hem gewoon doen? Ik kan het niet vanaf hier doen. Ik heb geen presentatie gemaakt in die zin. Gewoon met het pijltje naar rechts. Of lukt dat niet? Misschien Wim, kan jij even helpen? Dat was een hele aparte bijeenkomst, was dat, de eerste avond. Je moet ze allemaal... Oh. Nou. Maar in ieder geval, kijk. Ik had wel bekijksgelijk in het hotel. En Mosje Pelek bleek in 1 avond in Orlando te zijn, 1 dag. En toen hij hoorde dat ik er ook was, is dat niet bijzonder uit Meje Sherim? En die dag is hij ook in Orlando. En dan sta je daar in die hal met veel mensen en dan omhelste je. En die andere man omhelste mij en die was, geloof ik, psychiater of zoiets. Toen dacht ik van, ik geneerde me een beetje in zijn korte broek. Dus, maar... ik heb met Mosje gesproken natuurlijk een tijd geleden bij hun s'avonds op het seminarie daar. En wat verteld over de tijd waar we ingaan en over de vervolging. En hij belde me op en hij zei, Jack, ik heb net telefoon gekregen van een belangrijke gazan uit die bij ons wel eens komt en die nu in New York is. Hij zei, maar ik moet steeds aan jou denken, want in New York, de Joodse gemeenschap van 1 miljoen mensen, daar is echt door de aanslag die daar geweest is, is het totaal het gevoel van veiligheid is helemaal weg. En er is echt een schok. En dat is iets wat we weten dat gaat komen. Maar goed, dit was wel een hele aparte gewaarwording. En die man die zat daar met dat broekje. En van echt af en toe dacht ik van... Nou, je mag even de volgende foto's laten zien. Want ik was daar voor televisieopnames. GodTV is in Christ of the Nations. Dat is van Reinhard Bonnke, die overleden was. Ja. Gigantisch groot gebouw. Hier is nog de foto van hem... Ja, je mag verder gaan. Daar staat hij op de foto, op een schilderij, ik weet niet wat het is. Volgende. Hier de vlaggen, halfstok. Het is pas een herdenkingsdienst geweest. Ik geloof dat die 69 miljoen getallen of zo, het zijn mensen tot geloof gekomen in Afrika. En getuigenissen, klopt dat? Of? Nee, ja, dat hij overleden is, maar... En die man die, er zijn heel veel mensen, je weet natuurlijk nooit wat er gebeurt, hè. Billy Graham, daar zijn cijfers gedaan, onderzoek gedaan, massaal kwamen mensen tot geloof, maar een aantal jaren later was er maar 5% wat naar een gemeente ging. Hoe het komt, komt het, ik weet het niet. Volgende. Dit was de studio waar ik zat en dat was de hele dag volgepland, dus er waren leiders uit de hele wereld. Nee, niet uit de hele wereld, uit Amerika en uit Europa. Volgende. De president, de nieuwe president van GodTV. En ik had nogal moeite met GodTV, omdat zij jaren geleden alles hebben uitgezonden van Todd Bentley, de man met de tato's, de zogenaamde opwekking waarvan ik zei, dat deugt voor geen meter, die man. Hij is nieuw en ze hebben excuses en vergeving gevraagd voordat ze dat hebben uitgezonden. Zijn moeder blijkt Joodse zijn, dat wist hij niet, die heeft dat altijd geheim gehouden. Maar nu, het leuke is, ik ben s'avonds vroeg hij mij uit eten. En hij is ook uit 1962 en hij komt ook uit de autohandel. Dus dat gaf wel iets heel leuks. We hebben een hoop lol gehad met elkaar. Volgende. Nou, dit is een man, ik zie me zo meteen nog mee op de foto. Zo ging het dan, was zeer goed georganiseerd. Anders dan in El Paso, waar ik later was. Ik werd ook, jij mag naar de volgende. Deze man is een ongekend verhaal, ga ik nou niet vertellen. Dat is een grote bak van ijzer, wat is koper, waarin zij gebeden hebben in de tijd van de slavernij. Daar heeft hij een heel verhaal aan. Het is een soort, hoe heette die man ook alweer? Martin Luther King. Daar is hij mee geconnect. En dit zal niet verbazen als dit de tweede Martin Luther King gaat worden. Volgende. Nou, dit was dan in de kamer, waar kon je apart zitten. Dan maak iedereen met zijn telefoontje. Wat mensen. Daar word je opgemaakt, nog zo'n airbrush over je gezicht heen en zo. Dus volgende. En dit is een man die ik ontmoette. En dat is een apostel uit New York. Bleek de voorganger te zijn van Jody Wood, die we hebben leren kennen in Den Haag ook. Zij is de voorbidster van het Verenigde Naties. En hij is apostel wereldwijd over een gigantisch groot netwerk. En ik heb een heel goed gesprek gehad. Ik had ongelooflijk veel vooroordelen over allerlei dingen uit Amerika. En hij heeft mij echt gezegend door dingen uit te leggen waar hij het ook absoluut niet mee eens is. Het beeld van Amerika wat wij hebben, dat heeft hij bij mij echt wel een beetje aangepast. Volgende. Deze man, dat is van, ik heb het opstaan, ik geloof van 30 juli tot en met 2 augustus, 4 dagen in Ahoy, is hij, Ben Fitzgerald heet hij geloof ik, hebben ze een organisatie, waar heb ik het staan, Back to the, ik dacht dat ik het ergens had staan of zoiets, maar... Nou ja, ik moet het even kijken, want dat is wel belangrijk om te weten. Is het niet opgeslagen? Nou ja. Hij heeft een hele, daar doet ook opwekking aan mee, ook een aantal waar ik wat moeite mee heb, maar een gigantisch groot. En brengen het evangelie weer terug naar Europa. En dat gaan ze doen door overal hele grote bijeenkomsten te doen. Er zijn al mensen uit, ik weet niet hoeveel landen die naar naartoe komen. Volgende. Nou, hier zit ik met een zeer serieus gezicht. Ik was wel wat gespannen. Ja, volgende. 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 Er zijn er wel veel. Volgende. En dit was dan, even kijken hoor. Wat ik nog even wilde zeggen over GodTV, was groot nieuws. Zij hebben voor het eerst in de geschiedenis van Israël, hebben zij toestemming gekregen, contracten zijn getekend op de belangrijkste kabel, hebben zij een eigen net nu gekregen. En dat heet Shelanu net, en dat is in het Hebreeuws ons. Om te laten zien dat de Messias Joods is, geen indringer en alles gaat in het Hebreeuws. Dat is nog nooit eerder gebeurd en alle Messiaanse voorgangers hebben de ruimte om op dat net in heel Israël het evangelie te vertellen. Dat is echt ongekend dat dat op deze manier gebeurt. En dat vond ik wel heel bijzonder. Daar zijn ze nu volop voor geld aan het verzamelen. Je weet, dat gaat op zijn Amerikaans. Toen was ik, hier ben ik bij mensen geweest, aan het einde rechts, laatste huis, heb ik gelogeerd een paar nachten. Die ik ooit eens ontmoet heb in Florida met Inge. En toen gingen we op vakantie, misschien weten jullie dat nog wel. Want toen had ik de kaart van Florida en toen bad ik, Heer, waar wilt u dat we heen gaan? En een van de plaatsen waar de Heer me op wees was Ocala. En wij ontmoetten iemand en ik zei, ja, we gaan naar Ocala. Hij zei, welke toerist gaat in vredesnaam naar Ocala? Ik zeg, ja, hoezo, is dat dan niks? Hij zegt, nee, dat is helemaal niks, maar wij wonen daar. En we zijn bevriend geraakt en nu zit ik wel gratis bij hun in huis. En ik moet terug, want mijn tandenborstel ligt er nog. Dus de volgende. Nou, dit is een winkel en dat was dus een Apple Store. Denk, laat ik toch even zien. En ik liep naar binnen. Ik denk, er is vast wat in de aanbieding. Dus ik vroeg daar, ik zeg, wat is er vandaag in de aanbieding? Aanbieding? Nee, niks. Dit is elke dag zo. En dan lopen ze weg met 1000, 2000, 3000 euro aan spullen. En ze komen uit Brazilië, uit Zuid-Amerika, allemaal over om daar inkopen te doen. Hoezo gaat het slecht met sommige mensen? Ik dacht, dat moet ik toch laten zien. Dan is het zo dat ik de laatste dag in Orlando bij Gary. Gary heeft gesproken, die was de directeur ontwikkeling van Ezra, waar we nu aan verbonden zijn. Man had een ernstig gehandicapte dochter en met zijn vrouw was een heel, heel leuk gesprek. Nou, zaterdags was echt mijn rustdag. Ben ik 's middags wezen vissen, had ik 30 jaar niet gedaan. Met z'n drieën, groot bord, kijk uit voor slangen en krokodillen. En ik wou er eerst nog bij gaan staan, maar ik was de enige die wat had, aan de lijn had. De rest die dus veel vist, die had niks. En voordat ik hem omhoog hield, viel die er weer af. Maar ik heb hem wel op de film. Dan nog wat. Ik kreeg een bericht uit Zuid-Afrika van een van de voorbidders van het team van Canaan Ministries, die een droom had gehad. En in die droom zag ze Inge mij met een aantal voorgangers en dat God ons zou gaan gebruiken om woorden van rust, herstel en andere zaken te geven aan mensen die onder, ja, leiders, die ernstig onder een druk en een tegenslag waren. En dat was wel heel bijzonder, want de avond dat ik daar op zaterdagavond in Davenport was, kwam Laurie Cardoza Moore van de Proclaiming to the, Justice to the Nations, waar we ook wel eens mee samenwerken. En haar man had prostaatkanker, fase 4. Maar haar man was erg eigenwijs, dacht altijd, ik ga het zelf doen met een dieet. En nu is die opgegeven en dat lag erg zwaar. Dus ik heb met haar gebeden, we hebben gesproken. S'avonds kwam ook nog eens de voorganger van de gemeente waar hun op zondag naartoe gaan. In zo'n park, zo'n golfpark zaten ze. En ik dacht, nou, wat een man is dat. Maar dat was een hele bijzondere man. Ik heb hem ook in de dienst bedankt. Van, je hebt me ook weer een stuk herstel gegeven van het beeld wat ik heb van de kerk in Amerika. Even kijken. Dus dat was het. Toen ben ik, volgende foto. Ik ben ook nog zondagmiddag naar Tampa gereden. Dat is een anderhalf uur rijden. En deze man daar is over een paar, over een anderhalve week, Priscilla of zo. Anderhalve week is daar een conferentie van Canaan Ministries. En ik ben naar hem toe gegaan. Ik heb hem bemoedigd. En zijn vrouw heeft een hersentumor. En met hem heb ik ook gebeden. En toen ik zei, volgens mij ben je erg eenzaam. Want hij vertelde over zijn strijd. Toen werd hij even emotioneel. En ook hem mocht ik troosten. Bijzondere man. Ongelofelijke bediening en bevrijding. Echt een zeldzame bediening. Ook waar hij in Afrika geweest is, gebeden heeft voor stukken van herstel, waar hij dingen heeft verbroken, waar het de dag daarna begon te regenen, terwijl het jaren niet had geregend, maar echt onder vuur ligt van de kerk. Dus ja, was een bijzondere man. Nou, de volgende morgen vroeg ben ik naar El Paso gevlogen. Daar bleek dat het tijdsverschil 8 uur was. En mag naar de volgende foto gaan. Daar kwam ik in de studio en ik dacht één programma te doen. En daar werd gezegd, ja, we hebben je morgen ben je ingeroosterd voor 4 programma's en de dag daarna ook voor 4 programma's van een half uur. Oeps, ik dacht 1. Dus 's avonds in mijn hotelkamer gebeden, Heer, wilt u me wijsheid geven waar ik het over ga hebben? En dat is allemaal goed gegaan. Je mag even de volgende foto's laten zien, maar daar wil ik toch wel wat over vertellen als getuigenis. Hier zie je Den. Ja, volgende. Deze studio was, daar werd je trouwens niet opgemaakt en al dat ding, helemaal niks. Dit is, links is Grace, zij is de directeur, zij is 75 jaar en haar man was de zaterdag ervoor begraven. Dus ook voor haar was ik weer een hele erg grote moeder, want ik wilde het cancelen. Maar zij wilde pertinent dat ik kwam en haar broer ga ik zo wat over vertellen. Dan, waar ik 2 dagen mee heb opgetrokken, volgende. Je ziet het, ik zit weer te eten, mijn bord is vol. En haar man hier links was in Den Haag bij het Jerusalem Prayer Breakfast. En de week nadat hij terugkwam uit Europa, brak hij een van zijn botten en toen bleek dus dat hij vergevorderde botkanker had en uiteindelijk is overleden. Bijzonder getuigenis, echt ongelooflijk. Volgende. Dit is haar kantoor. Het is echt een zo'n zachtaardige vrouw die dus gaat over een heel groot televisiestation. En de volgende is, ik weet niet wat dat is. Dit is Dan, daar nog even een zootje in haar kantoor. Ik zeg nou welkom in mijn kantoor. Volgende, even kijken wat dat is. Dit vond ik wel grappig. Jack in the Box. Dus die had ik nog nooit gezien, deze. Wel Jack's Casino. Als je rijdt naar Schiphol, zeg ik al tegen mijn gasten. Ik heb nog een bijbaantje. De volgende, ik weet niet wat dat is. Oh nee, even wachten nog. Laat die maar even staan. Die familie van die televisiestation, dat is echt, ik neem daar de tijd voor om dat toch als bemoediging te doen, komt uit een zendingsfamilie. En Dan, die mij heeft geïnterviewd, waar ik mee heb opgetrokken, die is geboren in Mexico. En 8 kinderen. Die vader is 99 jaar, die leeft nog steeds. En mensen, van de 8 zijn er 6 in de zending betrokken. Een van de dochters heeft van de zussen, zeg maar, die heeft een bijbelschool in York, in Engeland. En een van de broers, die zou ik nog zien, denk ik, wilde ik op de foto zetten, is zendeling en die zit veel in India. En hun vader heeft een boekje geschreven van 70 pagina's, een soort kort iets over de Bijbel, als basis. En dat is in 13 talen geprint. Maar er is iemand in India die elke keer vraagt, kun je meer boekjes sturen, meer boekjes? En ik geloof dat er wel meer dan 500.000 boekjes naartoe gegaan zijn. En die die vader had ineens het gevoel van, klopt het wel? En ik hoor eigenlijk nooit wat terug. Dus die had gevraagd aan zijn zoon, als je toch in India bent, en hij moest naar India, Nepal, kun je dan eens langsgaan? Nou, hij is daar binnengekomen, was wat onverwachts, was een conferentie. En de leider die daar, dat zijn dan een bisschop heet hij, en die zei van, wij hebben 66.000 kerken gesticht. En hij dacht van, ja, het zal wel, 66.000. Er was een conferentie in de gang en nog steeds was de vraag, hoe zit dat dan? Klopt het allemaal wel? Dus die man zei, kom maar mee. En ze liepen de conferentie in, op podium in, dus ze onderbraken de conferentie. En toen zei hij van, pak dit boekje, liet dit boekje. Wie kent het boekje? En massaal stak iedereen zijn hand op. En wie wilde er een getuigenis over geven? En 5 mensen kwamen ervoor en die gaven een bijzonder getuigenis over hoe God dat boekje gebruikte in het starten van gemeentes. En toen bleek dat iedereen die daar zat, had zeker 200 kerken gesticht daar zo. En dat was overweldigend. Deze man, Tim heette die, die gaat naar gebieden waar niemand gaat. Hij komt in gebieden waar ISIS is. Hij komt in Libanon, hij zit in Syrië. En op plekken waar overal gaat. En Dan was ook heel veel weg. Die zat in Zuid-Amerika, Midden-Amerika. En ik zei van, jongens, ik moet eigenlijk zeggen over jullie vrouwen. Ik vind het zo bijzonder dat jullie vrouwen je zomaar laten gaan. Ik zeg, Inge vindt 9 dagen al lang. Ik zeg, maar jullie zijn heel veel weg. En toen begon die Tim te lachen. Nou Jack, eerlijk gezegd, mijn vrouw vindt 2 weken ook wel het maximum. En ze, ik kan niet anders dat ik soms lang weg moet. En dan doe ik het wel. Maar, en die anderen zei, nou mijn vrouw vindt het eigenlijk ook helemaal niet leuk. En ik begreep, Jos, dat is bij jou ook zo, hè. Dus ja. Maar op een gegeven moment heb je in Mexico die verhalen gekregen over de gangs, de oorlog, de drugsmafia en zo, wat daar gebeurt en de vele doden die er vallen. En alle zendelingen gingen weg en hun gingen er naartoe, naar die gebieden. Hun gaan naar gebieden waar niemand naartoe gaat. En Dan heeft mij een filmpje laten zien waar hij met zijn fiets in de, waar niemand ging om die enige ziel te vinden die hij tot de Heer kon leiden. In Honduras, op gebieden, hij had pistool op zijn hoofd gehad en niet bang, overal ging hij. En als hij voor de krokodillen gegooid zou worden, zou niemand weten wat er met hem gebeurd was en waar hij gebleven was. En dat was echt ongelooflijk dat je ziet. En Dan was ook een zakenman. Hij was iets met software, deed hij. En hij had dit volgende principe, en heb ik ook nog nooit van mijn leven gehoord. Hij zei, aan het einde van het jaar, alles wat ik had verdiend, en soms verdiende hij $200.000 in een jaar, soms had hij $80.000 over. Hij gaf alles weg aan Gods Koninkrijk. En begon 1 januari helemaal opnieuw. Dat heb ik nog nooit gehoord, moet ik u zeggen. Alles ging weg in Gods Koninkrijk. En hij zei, dat heb ik dit jaar weer gedaan. En nu riep de Heer me fulltime in zijn dienst en ik heb niks meer. En toen schoot ik in de lach. Nu kan de Heer gaan laten zien wat hij aan jou gaat geven. En ik moet je zeggen dat dat wel heel bijzonder is. Een ander getuige is wat Dan gaf en wat mij wel raakt ook was. Hij zat in het vliegtuig en op de terugreis uit, ergens uit Midden-Amerika. En er zat naast een meisje in het vliegtuig en die zei van, nou, die was helemaal enthousiast. Ik ben net terug, we hebben een zendingsreis gedaan in, in Zuid- of Midden-Amerika. En toen zei hij, hij zei, ik ben ook net terug van de zending en van de zendingsreis. Hij zei, en hoeveel mensen hebben jullie tot de Heer gebracht? Nee, ben u gek, dat doen wij niet. Nee, absoluut niet. We zijn er om de mensen lekker te bemoedigen. Nee, wij brengen daar niet het evangelie. Ze was echt ontzet. Hoe zouden we dat durven? Dat is voor de jongelui ook wel belangrijk, dat je echt het evangelie vertelt. Dat je niet alleen maar bent om daar dingen te doen. En dat, hij was daar heel erg van geschrokken. Nou, de tv-station, dat was heel bijzonder. Dat is gigantisch groot in de omgeving. Ze doen ook veel wereldwijd op allerlei kanalen. En dus maar de vraag wie er kijkt hoor trouwens. Dat weten ze niet. Maar ik heb er 8 gedaan en ze willen dat ik weer van alles ga doen daar. Zo moest ik lachen. Want als je niet voorbereid bent en je moet 8 programma's opnemen, is dat best wel veel. Ik had nog een wondertje. Vind ik ook belangrijk. Ik zou terugreizen 's morgens om 6 uur vanuit El Paso. Dan zou ik vliegen naar Houston, dan zou ik 3 uur wachten. Dan zou ik naar Orlando vliegen, zou ik 4 uur wachten. Dan zou ik naar Atlanta vliegen, zou ik 1 uur wachten. En dan zou ik 9 uur vliegen naar Nederland. En op vrijdagavond, de eerste vrijdagavond, zag ik ineens dat mijn vlucht van KLM van Orlando naar Atlanta was gecanceld. Dat wordt wel weer geregeld. Dus heb ik een appje gestuurd, lang verhaal kort. Ik vloog nu om 8 uur 's morgens pas weg naar Houston, daar moest ik 5 uur wachten. En toen vloog ik in 1 keer door naar Nederland. Dus ik was een heel stuk eerder thuis. Op de hoop dat ik daar heerlijk zou slapen 's nachts. Maar mijn stoel was iets misgegaan, dus ik zat tussen twee forse kerels in. En, ik weet niet hoe jij ze, maar ik zit liever op het hoekje, maar dat was echt vreselijk. Eentje die was echt egootje. Ik wil nu verder gaan, ook met een stukje basis leggen over het fundament, over de dagen van Noach. En toen ik in Davenport was, bij de mensen, wat jullie zagen op dat golfterrein daar zo, de golfterrein. Die man die liet mij een brief zien en die zei, wij hebben een vrouw ontmoet. En die vrouw hoorde wat wij deden. En de vrouw van dat echtpaar, die gaat binnenkort gaat zij naar Yad Vashem voor een studie. Daar was ze voor uitgenodigd, er wordt dan een hoop kosten al betaald door Yad Vashem. En ze zei, we gaan iets brengen. En deze vrouw die ze ontmoet hadden, haar vader had gediend in het leger van Amerika, in de 8e brigade, nog wat. En heeft in Nederland gevochten en is toen gegaan naar Duitsland. En daar is hij bij geweest bij de bevrijding van een aantal kampen. En je krijgt heel wat verschrikkelijke foto's te zien. Maar deze foto's, die had nog niemand gezien, die zijn echt uniek. En die worden overhandigd aan Yad Vashem en onze oudste zoon die bij het Sobibor-comité zit, in het bestuur. Hij heeft gelijk wat opgezocht. Hij zei, deze foto's zijn nog niet in het bezit van dat kamp. Het zijn twee kampen, ik ben even de namen kwijt, die nu getoond worden. Je mag de volgende laten zien. Hier is de bevrijding. En dit is Buchenwald, geloof ik. Want daar zijn wel wat foto's van bekend. Ja. Volgende. Hier zie je de eerste foto's van de lijken. Ik heb niet gelijk patsboom gedaan. Volgende. Zeg genoeg. Volgende. Volgende. Kijk, al de lijken liggen dan. Volgende. 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 Dan mag je me uitzetten. Ja, dat zegt genoeg, hè, als je dat ziet. En hou er rekening mee. Wat ik nou mijn water neergezet hier, geloof ik. Hou er rekening mee wat dat voor impact heeft op, op soldaten die daar aan de bevrijding hebben deelgenomen. Unieke foto's. Op zich zijn er heel veel van dit soort foto's, maar deze foto's zijn uniek. Het zijn trouwens zulke fotootjes. Dus ja. En de dagen van Noach, ik wil lezen, ik ga veel lezen vanmorgen met jullie. Omdat ik toch over de dagen van Noach het een en ander wil vertellen. Deuteronomium 30. Kan je ze niet allemaal uitklikken met de rechter muisknop? En dan mag je hem starten op Deuteronomium 30. Je kunt meelezen op het scherm. Alles wordt op het scherm getoond. Hè? Nou ja, doe maar even allemaal snel, even gauw. Komt allemaal goed. Zie ze iedereen ze nog heel even? Druk maar gewoon even een pijltje rechtsboven, dan komt het allemaal goed. Gewoon klik, 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 klik. En dan als dat makkelijker is. Kan heel makkelijk, maar ja. Oké. Okay. Ik wil met jullie lezen Deuteronomium 30. Het zal gebeuren wanneer al deze dingen, de zegen en de vervloekingen die ik u voorgehouden heb, over u komen, dat u het weer ter harte zult nemen onder alle volken waarheen de Heer uw God u verdreven heeft. En u zult zich bekeren tot de Heer uw God en zijn stem gehoorzaam zijn. U en uw kinderen met heel uw hart en met heel uw ziel overeenkomstig alles wat ik u heden gebied. Dan zal de Heer uw God een omkeer brengen in uw gevangenschap en zich over u ontfermen. Hij zal u weer bijeenbrengen uit al de volken waarheen de Heer uw God u verspreid had. Al bevonden uw verdrevenen zich aan het einde van de hemel, toch zal de Heer uw God u vandaar bijeenbrengen en u vandaar weghalen. En de Heer uw God zal u naar het land brengen dat uw vader in bezit hadden en u zult het weer in bezit nemen en hij zal u goed doen en u talrijker maken dan uw vader. En dit vers, even terug nog, dit vers, vers 5, is het 5708ste vers in de Bijbel en dat is het jaar 1948. Het is wel heel bijzonder dat dit staat in de Bijbel en dat dit vers 1948 de staat van Israël ontstaan is. De Heere uw God zal uw hart en het hart van uw nageslacht besnijden, om de Heere uw God lief te hebben, met heel uw hart en met heel uw ziel, zodat u leven zult. De Heere uw God zal al deze vervloekingen op uw vijanden leggen en op hen die u haten en u vervolgd hebben. En u zult zich bekeren, de stem van de Heere gehoorzaam zijn en al zijn geboden, die ik u heden gebied, houden. En dat is eigenlijk wat u ziet in vers 7, als je nog even teruggaat naar vers 7 als je zou willen. Ik geloof dat als wij kijken naar nu, er wordt gesproken over Israël, over alles wat er staat te gebeuren, de angst die er is. Ook een bepaalde leer die samenhoudt met de opname, waar ik ook de komende tijd regelmatig op terug zou komen. Is dat er een opname is en dat er nog 2/3 van Israël vernietigd zou worden. Ik geloof dat het niet bijbels is, ik geloof dat het niet klopt. Ik ben er zelfs van overtuigd voor mezelf, maar goed, we kunnen daar altijd over twisten. Deze tekst houdt voor mij in dat landen zoals wij, ook om de foto's die jullie gezien hebben, om wat er in Europa is gebeurd, dat God met ons gaat oordelen. Dat God gaat doen. En Wim Verwoerd heeft het boek uitgegeven, Het bloed schreeuwt uit de aarde, waarin hij ook laat zien eigenlijk dat er een oordeel staat te gebeuren. Een oordeel over dat. Maar als je gaat kijken naar het Midden-Oosten, hoe men daar omgegaan is. En nu zien we in Amerika ook een verandering. Als ik toch ook sprak met de mensen die daar waren, ook sprak over wat er momenteel aan het gebeuren is. Ik ben trouwens verbaasd wat een discussies er zijn in Amerika. Ik ben een paar keer maar weggelopen. Ik dacht, ik heb helemaal geen behoefte aan discussies over wapens en al dat gedoe en wat er staat te gebeuren. Het is ongelooflijk wat daar in Amerika staat. En ik geloof op het moment dat Donald Trump voorbij is, dat het echt over is voor de kerk. Dat er dan echt veel problemen gaan komen. Hoe zit het dus nu met het herstel, kunnen we ons afvragen. Hoe zit het met een oordeel? Oordeel wegens de zonde. De dagen van Noach, hoe moeten we dat zien? Nou, dan heb je het volgende. Ik liet jullie die foto zien van Ben Gerolds. Dat was het. Awakening Europe, de callback. Waarin er massaal allerlei bijeenkomsten zullen worden gehouden in de komende jaren. En al gebeurt zijn andere landen in Europa. Dat het evangelie weer teruggaat naar Europa. Dus mensen uit het buitenland die de wortels hebben in Europa met een familie, komen ook en bidden dat God een herstel gaat geven voor dat wat in Europa gaat gebeuren. En men gelooft erin. Men gelooft echt dat God een verandering gaat brengen. Dus 30 juli, 2 augustus 2020, 4 dagen in Ahoy, Rotterdam. Ik ben een boek aan het lezen. En gisteren in het vliegtuig terug sloeg ik hem open. Ik heb eigenlijk maar 1 bladzijde gelezen. Ik heb eigenlijk helemaal geen zin om te lezen. Maar daar las ik een verhaal van Robbie Court Laundrie. En hij woont in het Ottawa County. En dat ligt in het noordoosten van de staat Oklahoma. Op de grens van Kansas en Missouri. En hij schrijft in dat boek iets, dat heb ik nog nooit gehoord. Over Corrie ten Boom. Dat Corrie ten Boom in een vliegtuig zat. En op een gegeven moment ergens vloog. En ze naar de piloot riep. Of naar de piloot liep. En vroeg aan de piloot, waar zijn wij nu? En toen zei hij dus, wij vliegen nu in Ottawa County, in het noordoosten van Oklahoma. En toen zei Corrie ten Boom, er gaat hier vandaan een opwekking gebeuren die over de hele wereld gaat. Hebben jullie dat wel eens gehoord? Was voor mij helemaal nieuw. Oké, interessant. Er zijn profetieën die zeggen dat er een opwekking gaat komen. En die gaat starten in Rotterdam. Kennen jullie die? Nee? Een opwekking die we gehoord hebben, dat die in Den Haag gaat beginnen voor heel Europa en dat gaat vanuit de politiek starten. En ik voor mijzelf dacht ik, nou, met wat wij in de ridderzaal hebben gedaan, wat heel belangrijk is, het zal mij niet verbazen, maar ik persoonlijk heb nog nooit een woord gekregen en ik weet dat die mensen zijn die het wel hebben gehad over een opwekking die gaat komen. Lars Ennenen zegt met volle overtuiging, er gaat een opwekking komen in Europa, die gaat starten in Zweden. En Ben Fitzgerald zei, in elk land waar ik kom, kom ik mensen tegen die zeggen, de Heer heeft gesproken, hier gaat het beginnen voor heel Europa. Ja, dan wordt het lastig. Dus daar kunnen we geen bezwaar tegen hebben. Of zou God iets gaan doen in Europa? En dat niemand de eer naar zich toe kan halen. Maar, mijn vraag is, ik geloof dat er een oordeel gaat komen. Dat God gaat richten. Dus ik geloof dat die dingen samen zullen gaan. En Dan, die in Cuba heel veel komt en daar allerlei bijzondere dingen doet in de zending, die sprak met een van de leiders uit Cuba. En daar is dus ook verdrukking en vervolging van de christelijke kerk. En toen vroeg hij, zou je willen dat het hier net zo zou zijn als Amerika? Dat je de vrijheid hebt om te kunnen doen. Nee, zei hij, alsjeblieft niet, laat die vervolging hier. Dat is het enigste wat ons in leven houdt. De mensen zijn nou echt toegewijd aan God. Op het moment dat dat er niet meer is, is het over. Dus is de vraag, zou oordeel over Europa juist zorgen voor een opwekking? En ik denk dat dat het wel eens kan zijn. Ik ga niet zeggen dat het zo is, maar ik denk wel dat dat zo kan zijn. Wat betekent dat voor onze houding? In een van de boeken die ik aan het lezen ben, en als je nou op mijn kamer komt, dan is mijn hele bureau, ik heb een extra koffer mee teruggenomen vol met boeken. Ik kreeg van iedereen boeken. Een van de mensen die in Oklahoma City, waar ik geweest ben, schrijft, hij zei, een van onze grootste problemen van de kerk waar wij tegenaan liepen in onze strijd om het evangelie te brengen, was de opnametheologie. Hij zei, waarom? Omdat het was een escape-theologie, een ontsnappingstheologie. De mensen deden niks meer en zaten te wachten op de opname. Hij zei, en dat was dodelijk. Dan zeg ik niet dat dat voor iedereen zo geldt, maar dat was een kerk die wel in de opname gelooft. En dan kun je vragen wanneer dat dan is, maar hij zei, dat is wel een grote zorg van veel kerken die heel actief zijn en alleen maar prediken over de opname en eigenlijk niks meer doen en wachten. Er is over de eindtijd, er zijn zoveel verschillende meningen en visies over hoe alles gaat. Er zijn veel leringen, er zijn allerlei onderwijs is daar. Een van de dingen is dat bij GodTV ik daar allerlei zag en ze willen daar toch wel wat de tv-station gezonder gaan maken. Ik ga eigenlijk geen namen noemen, wil ik niet, maar dan zag ik daar een rabbijn uitlegging geven uit de Torah dat een vrouw niet mocht spreken. Het volgende programma ging over een vrouw die in de bediening stond. Ik dacht, het is nou niet echt opbouwend om het ene te vertellen uit het en dan te dat. Dan was er eentje die, ik ga geen naam noemen, maar die een keer collecte deed voor een nieuwe motor van 1 miljoen voor zijn vliegtuig. En je ziet er zoveel mix is van allerlei leringen. En ik vind dat echt lastig. Want als ik dan met die mensen praat, dan zie ik dat ze toegewijd zijn. Dan zie ik dat ze echt van God houden en echt verlangen dat mensen tot geloof komen. Toch is het altijd belangrijk dat we alles moeten checken aan de hand van de eerste 5 boeken van Mozes en de Bijbel. Dat is het fundament en dat moeten we checken. Als het in tegenstelling is, dan is het niet zo. Er komen in Rotterdam ook een aantal mensen waarvan ik echt geloof. Ik heb ernstige problemen met deze mensen of ze werkelijk de Bijbelse lijn spreken. En volgens mij doen ze dat niet. Maar wat doet de Heilige Geest? Die overtuigt, die bekeert, die zorgt dat je van zonde wordt overtuigd. En dat is iets wat je tegenwoordig niet meer ziet. Dat hoorde ik ook van de voorgangers daar in Amerika. Er wordt niet meer gesproken over zonde. Het zijn allemaal entertainment kerken geworden. Als je maar een lekker gevoel hebt, als je thuis komt, dan is het zo. En dat betekent dat wij wat minder jongeren hebben. Omdat die graag naar kerken gaan, waar heerlijke dans is, muziek is en gezellig en veel jongelui. En ik snap dat ook nog wel, aan zekere zin. We hebben het gehad toen Stephen Burke hier was ook, van we moeten ons gaan voorbereiden als gemeente, denk ik, op de tijd die gaat komen. Dat we niet overweldigd worden van een tijd van vervolging of wat dan ook. En dat kan zomaar ineens gebeuren. En als we nu kijken naar het Midden-Oosten, als we kijken naar Iran, wat daar gebeurt. En wat Wim zei terecht, we mogen nog dankbaar zijn hoe we het hier doen. En dat we hier nog in vrijheid mogen samenkomen. Wil eigenlijk vandaag ook wat gaan doen uit het lezen uit Gods woord. En dat wil ik eigenlijk doen eerst uit Matteüs. En ik ga veel lezen uit de Bijbel. Het is allemaal heel bekend, maar toch vind ik het belangrijk dat we daarover gaan lezen. Matteüs 24, het hele hoofdstuk. Ligt het aan mij of is het hier zo warm? Het is koud. Oh. Nou, maar ik ga niet in mijn korte broek zoals die ene man hier staat. Dus... Het was een wijd broekje trouwens. Ik vond het ongemakkelijk. Ik zei tegen die man, ik zeg, heb je nou geen last hier in Orlando van antisemitisme? Ach, hij zegt, als men ziet hoe ik erbij loop, zegt, denken ze allemaal, die is toch gek. Besjoggen. Ik dacht, oh. Het is dat betreft wel af en toe wel even van, oké. We gaan naar Matteüs 24, ik lees het helemaal, omdat ik het belangrijk vind. En Jezus ging weg en vertrok uit de tempel en zijn discipelen kwamen naar hem toe om hem op de gebouwen van de tempel te wijzen. Jezus antwoordde en zei tegen hen, ziet u dit alles? Voorwaar, ik zeg u, hier zal niet één steen op de andere steen gelaten worden die niet afgebroken zal worden. Dat heeft hij over de tempel en we weten dat dat is gebeurd. Toen hij op de Olijfberg zat, gingen de discipelen naar hem toe. Toen zij alleen waren, zeiden, zeg ons wanneer deze dingen gebeuren. En wat is het teken van uw komst en van de voleinding van de wereld? En Jezus antwoordde en zei tegen hen, pas op dat niemand u misleidt. Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen, ik ben de Christus. En ze zullen velen misleiden. U zult een, ik, trouwens, over dat. Ik krijg tegenwoordig sinds 2 dagen, 3 dagen, krijg ik nu een e-mail steeds van de Messias zelf. Heeft u hem ook gekregen of niet? Echt heel bijzonder. Hij spreekt heel slecht Engels trouwens. U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Pas op. Word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren, want het is nog niet het einde. Nou, oorlogen, dat is al 2000 jaar lang. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. En er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verschillende plaatsen. Ook dat is iets wat we eigenlijk al 2000 jaar lang zien. Door de nieuwsberichten en alles lijkt het allemaal wel veel meer. En het is ook veel meer, maar het is wel altijd zo geweest. Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën. Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en u doden en u zult door alle volken gehaat worden omwille van mijn naam. En dat zegt u nu tegen de Joden ook, hè? Echt in het bijzonder, maar dat geldt natuurlijk ook voor ons. En dan zullen er velen struikelen en zij zullen elkaar overleveren en elkaar haten. Er zullen vele valse profeten opstaan en die zullen er velen misleiden. Nou, als je nu kijkt naar de titel profeet en je gaat eens koekelen hoeveel profeten er zijn tegenwoordig die zich de titel hebben aangegeven, dan zijn we echt verbaasd. Het lijkt wel of het momenteel echt een explosie is. Heb jij dat ook gehad, Jos, in Afrika? Ja, zie je. En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen. En dat is iets wat we ook zien. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Zie, dat is ook echt iets wat heel belangrijk is. Dat je volhardt, dat je erbij blijft. En dat is iets wat je niet ziet. En dit evangelie van het koninkrijk zal in heel de wereld gepreekt worden tot een getuigenis voor alle volken. En dan zal het einde komen. En ik denk persoonlijk dat wij zo'n beetje daar zijn. Dat het evangelie werkelijk overal te horen is. Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting waarover gesproken is door de profeet Daniel zult zien staan op de heilige plaats, laat hij die het leest daarop letten. Laten zij dan die in Judea zijn vluchten naar de bergen. Wie op het dak is, moet niet naar beneden gaan om iets uit zijn huis te halen. En wie op de akker is, moet niet terugkeren naar wat hij achterliet om zijn kleren te halen. Maar wee de zwangeren en de zogen in die dagen. En bid dat uw vlucht niet zal plaatsvinden in de winter en ook niet op een sabbat zijn. Want dan zal er een grote verdrukking zijn zoals die er niet geweest is vanaf het begin van de wereld tot nu toe. En zoals die er ook niet meer zal zijn. En als die dagen niet ingekort worden, zou er geen vlees behouden worden. Maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden. Hier over dit gedeelte zijn diverse visies, verschillende meningen. Een van de dingen is wel dat als je terug gaat kijken in boeken van Josephus Flavius, dat daar staat bijvoorbeeld dat toen Jeruzalem werd belegerd en er soldaten omheen waren en er misschien wel 1 miljoen Joden zijn vermoord en het bloed heel hoog in de straten ging, dat de Messiaanse Joden gevlucht waren vanwege het woord dat Jezus had gezegd en de bergen in waren gegaan. De vraag is in hoeverre gaat dat weer gebeuren? Ik geloof niet dat Jeruzalem opnieuw weer dit gaat meemaken. Daar ben ik echt van overtuigd. Omdat het ook tegen alle profetieën ingaan die in het Oude Testament staat. En het boek Zacharia is daar een uitzondering en lijkt daarin wat onduidelijkheid te geven. Maar goed, daar ga ik nou niet te veel op in. Als iemand dan tegen u zegt, vers 23, zie hier is de Christus of daar, gelooft het niet. Want er zullen valse Christussen en valse profeten opstaan. En we merken het nu, grote getalen. En zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, als het mogelijk zou zijn, ook de uitverkorenen zouden misleiden. En daarom moeten wij echt vol zijn van de Heilige Geest. Zodat we een geest van onderscheiding hebben en mogen weten wat wel en wat niet van is. Want een wonder zegt niet altijd alles. De duivel kan ook wonderen doen. Zie, ik heb het u van tevoren gezegd. Als men dan tegen u zal zeggen, zie, hij is in de woestijn, ga er niet op uit. Zie, hij is in de binnenkamers, geloof het niet. Want zoals de bliksem van het oosten komt en zichtbaar is tot in het westen, zo zal ook de komst van de mensen zijn. En ik moet u zeggen dat ik echt benieuwd ben hoe dat zometeen zal gaan gebeuren. Er zijn mensen die geloven dat we het op alle tv's zullen zien. Maar ik hoop dat we hem werkelijk, en ik geloof het, zullen zien in de lucht. Want waar het dode lichaam is, daar zullen de gieren zich verzamelen. En meteen na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden. En de maan zal zijn schijnsel niet geven. En de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. Dit heeft met die grote verdrukking te maken. En als je teruggaat naar het woord in vers 21, want dan zal er een grote verdrukking zijn. Kan zijn dat daar een tijdslimiet tussen zit. Dat in het einde der talen een grote verdrukking zal zijn. En dat is ook heel bijbels, daar geloven we in. En dat daarna we van alles gaan zien in de tekenen in de lucht en in het universum. Dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des Mensen verschijnen en dan zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven. En zij zullen de Zoon des Mensen zien als hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid. En hij zal zijn engelen uitzenden onder luid bezuin geschal. En zij zullen zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken van het ene uiterste van de hemelen tot het andere uiterste ervan. Dat is inderdaad de opname. De opname zoals in Thessalonicenzen staat. We gaan hem tegemoet. Alleen is er dan de vraag, de theorie, en ik wil daar geen ruzie over maken, dat we hier gaan strijden, dat we respect hebben over de opnametheorie die we hebben. Ik denk, ik acht de kans groot, dat we hem tegemoet gaan in de lucht en met hem op aarde zullen komen. Maar er is een opname, daar is de Bijbel heel duidelijk over. Maar op de manier hoe dat gaat, ik geloof dus niet, persoonlijk, dat is mijn mening, en u mag een andere mening hebben, want het gaat uiteindelijk om het verlossende werk van Jezus Christus, waar we niet over moeten strijden, is dat wij niet voor de opname daar zullen zijn. Al zou mijn verlangen dat wel hebben, of voor de grote verdrukking. Voor de grote verdrukking. Leer van de vijgenboom, deze gelijkenis, wanneer zijn tak al zacht wordt en de bladeren uitspruiten, het beeld van Israël, dan weet u dat de zomer nabij is. Zo ook u, wanneer u al deze dingen zult zien, weet dan dat het nabij is voor de deur. Voorwaar, ik zeg u, dit geslacht zal zeker niet voorbij gaan totdat al deze dingen gebeurd zijn. Is ook weer lastig, dit geslacht. Want we leven nu 2000 jaar verder. Hoe ga je ermee om? De hemel en de aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen zeker niet voorbij gaan. Vers 36. Maar die dag en dat uur is aan niemand bekend, ook aan de engelen in de hemel niet, maar alleen aan mijn vader. En dat is ook grappig, ik heb diverse keren de vraag gekregen, wanneer denk je dat Yeshua terugkomt? Oh, ik zeg, ik heb het opstaan, zal ik het doorgeven voor de grap zo? Mensen dachten serieus, ik zeg, nou de eerste die mij gaat vertellen wanneer het is, die is niet meer geloofwaardig. Er is niemand die het weet, zelfs Yeshua weet het niet. En dan staat er, zoals de dagen van Noach waren, en daar wil ik de komende weken, en dat zal een tijd duren, want we hebben een hoop sprekers, zo zal ook de komst van de Zoon des Mensen zijn. Want zoals ze bezig waren in de dagen voor de zondvloed, met eten, drinken, trouwen en ten huwelijk geven, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging, en het niet merkte totdat de zondvloed kwam en hem alle wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des Mensen zijn. Hier staat de dagen van Noach. Er staat drie keer in het Nieuwe Testament. Er staat eten, drinken, trouwen, ten huwelijk geven. Het woord wat in het Hebreeuws daar staat voor eten, is niet het gewone woord voor eten. Is een uitzondering wat hier staat. Ik ben het even kwijt, want het Grieks is. Maar er staat eigenlijk het knarsen. Het knarsen van botten. En als je gaat denken, en daar wil ik nou vandaag niet over aan hebben, maar over de tijd van Noach en we weten van de reuzen, dat men uiteindelijk een voedseltekort had en mensen ging eten. En dat is het woord wat hier wordt gezegd, het knarsen van de botten, dat er mensen gegeten werden. Het zal een hele andere tijd worden in die tijd. En als je weet wat er nu al gebeurt, en ik wil niet alles gaan delen daarover eigenlijk, maar daar gaat het over en daar wil ik een later moment over hebben. Dan zullen er twee op de akker zijn. Deze tekst is heel erg leuk. Ik kom dus uit een vrij streng geslacht en ik heb een neef die is dominee in de zwaarste kerk van Nederland. Zijn zus trouwde en die kreeg deze trouwtekst. Dan zullen er twee op de akker zijn, de een zal aangenomen worden en de ander zal achtergelaten worden. Dat is een leuke trouwtekst, vind je niet? Dat is bemoedigend. Ik moet zeggen, ik heb de preek niet gehoord, maar ik ben erg benieuwd hoe die dat heeft uitgelegd. Dus nou, een van jullie twee wordt behouden en de ander niet of zoiets. Kan ik me niet voorstellen dat hij dat gezegd zou hebben, trouwens. Maar ik vind het wel heel bijzonder dat je deze tekst daarvoor uitkiest. Maar het houdt wel in, over de opname, dat degene die, al ben je met je man of vrouw en een van de twee, dan wordt er wel één, gaat hem tegemoet en wordt achtergelaten. Er zullen twee vrouwen malen met de molen, de een zal aangenomen worden en de ander zal achtergelaten worden. Ook hier weer. Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal. Maar weet dit, dat als de Heer des huizes geweten had in welke nachtwaker de dief komen zou, hij waakzaam geweest zou zijn en niet in zijn huis zou hebben laten inbreken. Ook weer, bereid je voor, wees alert, wees ook u daarom bereid, want op een uur waarop u het niet zou denken, zal de Zoon des Mensen komen. Jack, geloof je het, binnen 5 jaar, binnen 10 jaar, binnen 20 jaar? Mijn antwoord is altijd, als ik terugkijk op mijn leven, als ik terugkijk op de dingen die ik verwacht had, die in het Midden-Oosten zou gebeuren en die niet gebeurd zijn, heb ik 1 ding geleerd en dat is de tijd. Ik snap niets van de tijd, want tijd, God heeft een heel ander begrip hoe hij omgaat met tijd. Maar we moeten wel zo leven dat hij elk moment kan komen en nu al klaar moeten zijn. Vers 45, wie is dan de trouwe en verstandige slaaf die zijn heer over zijn personeel aangesteld heeft om het voedsel, om hun het voedsel op de juiste tijd te geven? Zalig die slaaf die door zijn heer bij zijn komst zo handelend aangetroffen zal worden. De dag van return. Als je nu gaat kijken naar gemeentes, mensen als voorganger zijn, heb je een gigantische verantwoording. Hoe ga je om? Wat geef je voor onderwijs? Of maak je misbruik van de tijd dat je als voorganger of als leider de gemeente voorstaat? Of dat je je zakken vult met de collectors die er zijn? Het is ongelooflijk als ik weer hoor hoe een evangelist het evangelie brengt en inmiddels een huis aan het bouwen is van bijna 2 miljoen. Een van de mensen die ook in Rotterdam zal spreken. En dan hoor ik mensen zoals de familie die alles weggeven en elke keer weer met niks beginnen. En dan denk ik, wat geef voor getuigenis geef je af? Waar leef je van? Je mag het goed hebben trouwens. Hè? Ik zeg dus niet dat je het niet goed mag hebben. Maar als je misbruik maakt als voorganger van het vertrouwen van de mensen. Voorwaar, ik zeg u dat hij hem overal al zijn bezittingen zou aanstellen. God gaat het belonen. Maar als die slechte slaaf in zijn hart zou zeggen, mijn heer blijft nog lang weg. En zou beginnen zijn medeslaven te slaan, te eten, te drinken met de dronkaards. Dan zal de heer van deze slaaf komen op een dag waarop hij hem niet verwacht en op een uur dat hij niet weet. Ik ga toch een naam noemen, omdat ik dat mag, omdat het in de openbaar is. De voorganger Todd Bentley, met al die tatoeages die een opwekking heeft gehad. Ik sprak met die apostel, die zich trouwens niet een apostel noemt, maar ik noem hem even een leider. En die vertelde mij, Jack, mijn zoon ging naar hem toe om hem te ontmoeten toen het net begon. En mijn zoon kwam terug en zei, pap, hij is bezeten. Hij is bezet door de tegenstander. Die man deugt voor geen meter. Hij is weer teruggekomen en inmiddels is hij afgezet. Ze zijn een landelijke verklaring in Amerika gegaan dat hij niet meer op het podium mag. Ze hebben hem betrapt. Hij was homoseksueel actief. Hij was dronken weer op het podium. Hij was sexting. Hij deed allerlei WhatsAppjes of hoe gaat het precies met seksfoto's. Verleidde allerlei vrouwen. Al dat soort dingen deed hij. Echt dronken. Alles wat hier staat. En hoeveel, waarvan wij het niet weten, zijn misschien ook zo als voorganger. En je ziet het dat het hier staat. En ook de collectors waren allemaal mooie woorden, maar uiteindelijk om er zelf wijzer van te worden. Dan zal de heer van deze slaaf komen op een dag waarop hem niet verwacht en op een uur dat hij het niet weet. En hij zal hem in stukken houden en hem doen delen in het lot van de huichelaars. Dat is nogal wat, want een verantwoording je hebt. Daar zal gejammer zijn en tanden geknars. Dat is in het kort wat er staat over de eindtijd. Over Matteüs 24. Heel bekend, is veel over te vertellen. Ik ga nu met jullie lezen. Lucas 17 is eigenlijk weer een stuk herhaling. Ik ga dat niet allemaal doen. Vanaf vers 26. Vers 24 heb je er niet op staan, maar dat lees ik even. Want zoals de bliksemflits van de ene plaats onder hemel naar de andere plaats onder de hemel ligt, zo zal ook de Zoon des Mensen zijn op die dag. Het wordt een heel bijzonder moment. Eerst moet hij echter veel lijden en verworpen worden door dit mensengeslacht. Mensen, er staan heel wat bovennatuurlijke zaken te gebeuren. Zoals het gebeurde in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des Mensen. Zij aten, zij dronken, zij namen ten huwelijk en zij werden ten huwelijk gegeven tot op de dag waarop Noach de ark binnenging en de zondvloed kwam en hen allen om deed komen. En dan lijkt het wel, als je hier ziet, ze aten, ze dronken, ze namen ten huwelijk, alsof dat dan onbijbels is. Maar dat zijn gewoon hele bijbelse zaken, dat is helemaal niet verkeerd. Dus er wordt meer mee bedoeld dan dat hier staat. En dan staat er, zoals op de dag waarop Noach de ark binnenging en de zondvloed kwam en hen allen deed komen. En nu staat er iets wat niet staat in Matteüs. Op diezelfde manier ook, zoals het gebeurde in de dagen van Lot. Zij aten, ze dronken, zij kochten, zij verkochten, zij planten en zij bouwden. Op de dag echter waarop Lot uit Sodom wegging, regende het vuur en zwavel uit de hemel en bracht hen alle om. Evenzo zal het zijn op de dag waarop de Zoon des Mensen geopenbaard zal worden. Wie op die dag op het dak zal zijn, met zijn huisraad in huis, moet niet naar beneden gaan om het mee te nemen. En wie op de akker is, moet evenmin teruggaan naar wat hij achterliet. Denk aan de vrouw van Lot. Wie zijn leven zal proberen te behouden, zal het verliezen. En wie het zal verliezen, zal het behouden. En opnieuw staat hier dan in vers 34. En ik zeg u, in die nacht zullen er twee op één bed zijn. De een zal aangenomen worden. De ander zal achtergelaten worden. Twee vrouwen zullen samenmalen. De een zal aangenomen worden. En de ander zal achtergelaten worden. En het heeft, Stephen Burke heeft hier eigenlijk al een tijdje geleden ook over verteld. Wat het verschil is tussen Noach en tussen Lot. Maar ik wil het nog een keer benadrukken. Omdat ik het zo belangrijk vind om dat verschil te zien. En Noach, weten wij, die was een vriend van God. Hij had een relatie met God. God sprak met hem. Noach was gewaarschuwd. Noach wist wat er ging gebeuren en was voorbereid. Lot was rechtvaardig, maar had geen relatie met God. Hij was niet een persoonlijke vriend. Hij kende de stemmen van God niet. En toen het oordeel kwam, moest hij vluchten en rennen voor zijn leven. En alles heeft hij moeten achterlaten. Alles wat hij had, liet hij achter. En dat is het verschil ook. En ik denk een les voor ons, ook als gemeente, ook als persoon. Zijn wij voorbereid op die tijd die gaat komen? En het lijkt onwaarschijnlijk, zoals wij nu leven, in vrede, in alles wat er gaat gebeuren. Maar er komt een moment dat God, die alles heeft opgespaard, zeg maar, het wraak in de hemel, voor alle doden, voor alle onrechtvaardigheid, dat God gaat oordelen. Zou God een rechtvaardig God zijn als hij niet zou oordelen met alles wat er is gebeurd? Met de vele doden, met de ongelooflijk onrechtvaardige vervolgingen die er plaatsgevonden hebben, de mensen die gedood zijn. Hoe zou God dat kunnen uitleggen aan die mensen als hij niet zou oordelen voor dat wat gebeurd is? De onrechtvaardigheid. God kan niet anders in zijn hele wezen dan te reageren en te oordelen daarop. En dat gaat gebeuren. En dat lijkt heel ernstig en dat is heel ernstig. En wij moeten als gemeente ons voorbereiden, maar ook u persoonlijk. Toen ik in vlak bij Tampa was en ik daar met die man sprak, die had een boek, heeft hij me meegegeven, waarin hij een les geeft, lessen geeft over hoe kun je de stem van God verstaan. Waarop ik zei, kun je dat leren? En ik moet het boek nog lezen, het onderwijs. En ik zei, ik heb daar wat moeite mee. Is dat zo? Is dat niet iets dat je vol bent van de Heilige Geest, dat je een persoonlijke relatie hebt en dat je zonder zonde als het ware leeft? En niemand is perfect, er zijn altijd wel dingen. Hij zei, ja, dat kan. Hij zei, ik heb het meegemaakt. Maar het is wel zo. Ik kom veel mensen tegen die nog nooit een stem van God hebben gehoord. Of nog nooit iets hebben meegemaakt van dat de Heer iets hun liet zien of van dat de Heer sprak door het Gods woord of dergelijke heen. Het is wel belangrijk dat we dat gaan ontwikkelen. Dat we gaan zien hoe wij dicht bij de Heer kunnen leven. En dat is echt iets waarvan ik hoop ook dat we hier vanuit de gemeente, ook als we daar verder in gaan, dat we daarin mogen groeien. Maar ook een verlangen krijgen om niet te accepteren van ik ken de stem niet. Ik heb een tijdje geleden heb ik hier mijn getuigenis gegeven over hoe God verder gaat in mijn leven. En toen heb ik verteld over hoe God sprak en sprak en sprak. Maar zo werkt het bij mij niet hoor. Als ik aan het bidden ben en ik loop soms dagen op het strand om te worstelen en om te zoeken, Heer, wilt u mij spreken, wilt u mijn woord geven? Het is altijd niet zo eenvoudig. En dan vertel ik het hier even van ik spreek of ik bid en ik spreek en het gebeurt. Maar zo werkt het in mijn leven ook niet. Ik vertel u ook niet over alle tegenslagen die wij hebben thuis of in mijn leven of alles wat er gebeurd is. Want daar kan ik nog langer over spreken dan over de wonderen soms. Dus het hoort erbij. Dus op het moment dat je niet lijdt vanwege Jezus, dan kun je wel zeggen van hé, alles gaat goed in mijn leven. Dat is dus, ja, dat lijkt toch niet helemaal bijbels te zijn. Dus als je tegenslag hebt, teleurstelling, pijn en verdriet, word dan ook bemoedigd dat dat hoort bij een leven van een gelovige. Het is niet allemaal maar halleluja en de prosperity, de welvaartstheologie. Ik was zo blij toen ik sprak met al die, in mijn ogen, charismatische methoden die ik tegenkwam bij GodTV. En toen ik zei, ja, heel voorzichtig, ja, ik moet zeggen dat ik bijna haat de prosperity, de welvaartstheologie. Van neem het, claim het en geef maar geld en dan word je... En allemaal waren ze het ermee eens. En ik moet zeggen, daar was ik erg dankbaar om. Maar God wil ook zegenen, dat wil hij ook. En dan mogen we ons dan uitstrekken. Maar vaak met dit soort is dat de voorganger die dit doet, het vaak heel goed gaat. En ik vraag me wel eens af, soms wel eens voor de lol zo van, wat zou dit pak kosten wat hij weer aan heeft of zoiets. Dus gewoon nuchter blijven. En we gaan nu lezen 2 Petrus 2. En dan ga ik stoppen. En dan hoop ik dat ik daar volgende keer verder kan gaan. Maar 2 Petrus 2. En dan lees ik vers 1 tot 22. Maar opnieuw, en daar gaat namelijk ook Petrus in over de tijd die we tegemoet gaan. En ik denk ook dat het is de tijd waarin wij nu leven. En misschien zegt u van, nou ik zit nou in de gemeente Den Haag, we lijken een beetje anders dan andere gemeentes. Maar ik denk dat Gods woord ons gaat bemoedigen. Maar er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, zo ook onder u valse leraars zullen zijn, die heimelijk verderfelijke afwijking in de leer zullen invoeren. Ik denk dat een van de heimelijke is dat de Torah voorbij is. Dat viel mij wel op. We leven nu onder de genade. En toen zei ik steeds, want ik heb wat gedaan over het geestelijke herstel in het programma over Israël. En ik heb wat verteld hoe God eigenlijk momenteel een wereldwijde beweging aan het doen is. Het stel naar de feesten, het stel naar de Bijbelse tijden. Wat God aan het doen is en over de Torah. En toen zei hij, toen die man die laat ik zeggen, begonnen. En toen zei ik, luister, ik ga nu wat vertellen. En ik weet niet zeker of het je mee eens bent. Je mag best vragen stellen, maar laten we nou niet uitgebreid gaan met argumenten gaan beginnen. Ik zeg, het moet wel goed blijven. En de afloop zei hij, nou, hij was er blij mee. Hij zegt, maar hoe leg je nou uit dat bepaalde wetten uit de Torah dan heel lastig zijn uit te leggen? Ik zeg, nou, dat is heel makkelijk. Want hij zegt, we moeten dan toch alles doen? Ik zeg, nee, sommige zijn voor de vrouwen, sommige zijn voor de priesters, sommige zijn voor de mannen en andere zijn voor de buitenlanders. En ik zeg, en ja, hij zegt, maar dan zijn er nog, ja, ik zeg, dan zijn er nog een aantal wetten waar ik ook niet het antwoord op heb. Ik zeg, maar moeten we dan altijd het antwoord op hebben? Maar we moeten ze wel kennen. En de Heilige Geest zal ons duidelijk maken op het moment dat nodig is. Ik zeg, maar één ding ben je toch over eens? Ik zeg, in Amerika heb je regels. In Nederland heb je regels. Daar moet je aan houden. Maar het God van Koninkrijk kent ook regels. En die regels staan in de Torah. Dat zijn zijn wetten. Om te weten hoe God ons kan zegenen door het goede te doen. En dat heeft niets te maken met de genade, want de genade is enkel en alleen door het dood van Jezus Christus aan het kruisijk en door zijn bloed. En niets anders. En de Sabbat houden betekent niet dat wij beter zijn dan andere christenen. Als u dat wel denkt, dan moet je ze maar gaan bekeren. We zijn wel bevoorrecht dat we het mogen vieren en we zijn gezegend. Maar we zijn niet beter dan anderen, want het enkel en alleen het bloed van Jezus. En daarom moeten we ook nooit anderen veroordelen en bidden dat anderen het mogen begrijpen. Velen zullen, even kijken, was ik gebleven? Even kijken, ik was bij 1, 2. En velen zullen hen, door wie de weg van de waarheid gelasterd zal worden, op hun verderfelijke wegen navolgen. En zij zullen u door hebzucht met verzonnen woorden uitbuiten. Nou, daar heb ik al een paar keer wat over gezegd, doe ik niet meer. Het vonnis over hen is reeds lang in werking en hun verderf sluimert niet. Want als God de engelen die gezondigd hebben niet gespaard heeft, maar hen in de hel geworpen en overgegeven heeft aan de ketenen van de duisternis om tot het oordeel bewaard te worden. En dit is een tekst die te maken heeft met het boek Henoch, waar ik later op inga, waar ik wat dingen over wil uitleggen, dat jullie niet bezorgd zijn, waar gaat Jack nou weer mee komen. En als God de oude wereld niet gespaard heeft, maar het achttal van Noach, de prediker van de gerechtigheid, bewaard heeft, toen hij de zondvloed over de wereld van de goddelozen bracht. En als God de steden Sodom en Gomorra tot as verbrand en tot de vernietiging veroordeeld heeft, en tot een voorbeeld gesteld heeft voor hen die goddeloos zouden leven. En als God de rechtvaardige lot, en je ziet het hier, de rechtvaardige lot, die leed onder de losbandige levenswandel voor normloze mensen, verlost heeft, want deze rechtvaardige die in hun midden woonde, heeft dag in dag uit zijn rechtvaardige ziel gekweld bij het zien en horen van hun wetteloze daden, dan weet de Heere ook nu de godvruchtige uit de verzoeking te verlossen, maar de onrechtvaardige te bewaren tot de dag van het oordeel, om gestraft te worden. Opnieuw hier weer, heb een relatie met God en wees rechtvaardig. Als je nog niet echt gekozen hebt in je leven, doe het dan nu. In het bijzonder echter, hen die in het onreine begeert het vlees achterna lopen en het gezag verachten. Dat is trouwens wel iets wat je ziet ook nu in de maatschappij, ook steeds meer, ook in Amerika. Het gezag stelt niks meer voor. Wie luistert er nog? En soms vragen ze er ook wel eens om. Inge en ik hadden het er pas nog over. We zagen iets van de politie. En dachten, zeiden we nog, op deze manier krijgt de politie ook niet echt het gezag wat ze zouden moeten hebben, hoe ze zich gedragen en hoe ze zouden doen. Maar toch moeten wij hun respecteren voor wie ze zijn. Die roekeloos zijn, eigenzinnig en niet voor terugschrikken om al wat eer toekomt te lasteren. Terwijl de engelen, die in sterkte en kracht hun meerdere zijn, geen aanklacht wegens godslastering tegen hen indienen bij de Heere. Dus opnieuw weer, pas op met onze woorden. laten we uitkijken wat we zeggen, maar deze mensen lasteren wat zij niet kennen. Als redeloze dieren, geboren met de natuur om gevangen te worden en ten gronde te gaan, zij zullen in hun verdorvenheid ten verderven gaan. Sorry, het is geen gezellige boodschap. Misschien denkt u, kom om bemoedigd te worden en dan zit Jack dit te lezen. Het staat er. En dan staat er, en zij die een zwelgpartij overdag als een genot beschouwen, zullen het loon van de ongerechtigheid ontvangen. Schandvlekken en smetten zijn het, die zwelgen in de bedriegerijen, als zij met u de maaltijd gebruiken. Ik dacht, wat staat er nou eigenlijk in de grondtekst over dat zwelgpartij? Wat is nou een zwelgpartij? Wat zou u denken aan een zwelgpartij? Ik zat ermee te worstelen. Hè? Een orgie? Nou, daar zou ik dus niet aan denken. Veel eten, ja. Veel drinken. Met een kameel eten. Nou, ik heb het opgezocht hier. Het heeft met de staat softness, even kijken hoor, de zachtheid. Het heeft dat met het gedrag van een man die zich vrouwelijk gedraagt. Het is een heel raar woord hoe het hier vertaald is. Er staat zwelgpartij, trieven of zoiets. Moet je maar eens kijken, Alex, om het uit te zoeken. Dat doe je altijd graag. Dus, en er staat ook luxe leven. Ik vind het woord zwelgpartij in die zin ook wat raar vertaald. Ik heb geen tijd gehad om in andere vertalingen te kijken. Heeft iemand hier een andere vertaling bij zich? Staat er ergens iemand anders wat bij? Of iedereen leest mee? Oh. 14. Hun ogen zijn vol overspel en zondigen onophoudelijk. Zij verlokken onstandvastige mensen en hebben hun hart geoefend in hebzucht. Kinderen van de vervloeking, zei het. Ze hebben de rechte weg verlaten en zijn verdwaald. En volgen de weg van Bileam, de zoon van Beor, die het loon van ongerechtigheid liefhad. Bileam was een man die kon profiteren en de stem van God kon verstaan, maar eindigde uiteindelijk voor het geld. En zo kan het ook vaak zijn bij ons in de gemeente, bij ons in de christelijke wereld, zeg maar. Mensen die goed begonnen, die kunnen eindigen als Bileam. En daarom moeten we zo opletten hoe we het doen. Maar hij heeft de bestraffing voor zijn overtreding gekregen, want het stomme lasdier dat met een mensenstem sprak, heeft die dwaasheid van de profeet verhinderd. Deze mensen zijn bronnen zonder water, wolken die door een wervelwind voorgedreven worden, voor wie de diepste duisternis tot een eeuwigheid bewaard wordt. Want door zeer hoogdravende woorden vol onzin te spreken, verlokken zij met de begeerte van het vlees en met de losbandigheden mensen die daadwerkelijk ontvlucht waren aan hen die in dwaling verkeren. Zij beloven hun vrijheid, terwijl zij zelf slaven van de verdorvenheid zijn. Ik wil niet zo ver gaan dat het hier is, maar een van de theologieën die momenteel rondgaat in de christelijke wereld is ook de genade. En eigenlijk op het moment dat je een keus maakt, zijn je zonden vergeven. En als je zonden zijn, dan vergeven voordat je ze weer doet. En dat is allemaal heel makkelijk. We leven allemaal door genade en je mag doorleven zoals je hebt geleefd. En volgens mij is dat dus echt niet bijbels. Want door wie iemand overwonnen is, van hem is hij ook een slaaf geworden. Dus als je naar een gemeente gaat, op het moment dat je luistert naar een ongezonde teaching, dan heb je daar ook mee te maken en word je eigenlijk slaaf daarvan. Dus het is ook goed dat jullie mij controleren. Of ik wel Bijbel spreek of iemand anders of Gerrit Jan. Altijd controleren met het woord van God. En aanspreken als ik dingen zeg die niet Bijbel zijn. En als ik dan niet luister, ja, dan kunt u gaan naar de andere oudsten. En die kunnen dan zeggen, Jack, luisteren en anders hebben we een probleem. Zo werkt het nou eenmaal en ik denk dat dat heel gezond is als we zo hier in de gemeente met elkaar omgaan. Vers 20 nog even. Want als zij de besmettingen van de wereld ontvlucht zijn door de kennis van de Heer en zaligmaker, Jezus Christus of Yeshua Mashiach, maar daarin opnieuw verwikkeld raken en daardoor overwonnen worden, dan is het voor hen het laatste erger geworden dan het eerste. Ook weer een ernstige boodschap. Dan zou het immers voor hen beter geweest zijn dat zij de weg van de gerechtigheid niet gekend hadden dan dat zij, nadat zij die hebben leren kennen, zich weer afkeren van het heilige gebod dat hun overgeleverd was. Maar hun is overkomen wat een waar spreekwoord zegt. De hond is teruggekeerd naar zijn eigen uitbraaksel en de gewassen zeug naar het rondwentelen in de modder. En dat is eigenlijk het laatste schrikgedeelte. Ik had nog een aantal dingen, maar dat doe ik maar niet meer. Het is al 5:01. Ik zei tegen Wim gisteren, ik heb het heel kort, want ik heb het niet kunnen voorbereiden. Maar vanmorgen was ik al vroeg uit. Maar ik wil hiermee eigenlijk verder gaan en de komende tijd ook laten zien. En voor mij wordt het ook een avontuur, net als ik begon over de nieuwe maan, waarvan ik dacht, ik doe er 1. Het werden er 4. Ik heb nu geen idee. Toen ik eerst begon, dacht ik, nou, misschien wordt het er toch wel maar 1. En ik dacht, een hele serie. Ik heb geen idee waar ik ga eindigen. Maar ik wil laten zien, eigenlijk aan de hand van Gods woord en ook het boek Henoch en anderen, hoe ver zijn wij in de tijd dat Yeshua terug gaat komen. En ik denk dat we allemaal overtuigd zijn dat het heel snel gebeurt. En dat er grote dingen staan te gebeuren, maar ook dingen die we niet leuk vinden. En dat we wel ons moeten voorbereiden. Ik wil afsluiten met gebed. Vader in de hemel, ik wil u danken voor uw woord. Ik wil u danken, Heere God, wat een ongelooflijk voorrecht we hebben dat we uw woord hebben. En dat door dit woord, Heer, we ook voorbereid worden op de tijd die gaat komen. En ik wil u bidden, Heer, dat u ons ook wil aanraken. Ik wil bidden voor een ieder van ons, Heer, dat we allemaal een persoonlijke relatie met u mogen hebben, Heer. Dat we niet alleen rechtvaardig zijn, maar dat we ook een vriend van u mogen worden. Heer, wat betekent echt een relatie met u? Dat we weten, Heer, als u spreekt, dat we dingen herkennen, ook als we in uw woord lezen, Heer, dat u ineens door uw woord heen ons dingen laat zien waarvan we mogen zeggen, Heer, u spreekt tot mij. Wilt u zo in ieder van ons aanraken, Heer, en met ons zijn? Wilt u ook mij helpen, Heer, in de komende tijd, als ik verder ga met de dagen van Noach? Heer, wat ik wel en wat ik niet kan delen. U weet hoe ik daarmee worstel. Wilt u zo met ons zijn? In de naam van Yeshua. Amen. Nog één dingetje. Wat ik eigenlijk nog wil delen, is dat Dan, de man die mij onder de interviews met mij deed, die gaat in heel Zuid-Amerika, spreekt hij, Midden-Amerika, maar hij spreekt ook in heel veel gevangenissen. Hij zei, een van de dingen, eigenlijk is dat de sleutel waar ik overal zie waar ik ben, bij niet-gelovigen, dat wij als gelovigen zijn bevoorrecht het enige boek in de hele wereld, wat zoveel jaar oud is, en waar alles in staat over de toekomst en alle dingen die gebeuren. Dat kan niemand. Hij zei, als ik dat ga laten zien over de profetieën die God aan het doen is, dan raken zoveel mensen overtuigd en bekeren zich. Omdat ze geloven, die God is een echte God, dat is de ware God. En het is zo belangrijk, ook daarom dat wij de profetieën kennen. Als je met mensen praat en het evangelie brengt, dat je ze kan uitleggen vanuit de schrift. Kijk eens, dit is al 2000 jaar geleden voorspeld. Bijvoorbeeld over het ontstaan van Israël in één dag. Mensen, welk boek in de wereld kent dat? Dat is een schat, dat is ongelooflijk. Daarom moeten we elke dag ook hierin lezen. Dankjewel, Wim.